Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 30. Psalm 30. En daarvan de eerste vier versen. Psalm 30, de versen 1, 2, 3 en 4.
Give love there.
Lezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen en daarvan het 30e hoofdstuk. Doch vooraf lezen wij u de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 30. Een psalm en een lied der inwijding van Davids huis. Ik zal u verhogen, Heere, want gij hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere mijn God, ik heb het tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd en gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Psalm zing de Heere, gij zijn gunstgenoten en zegt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Want er is een ogenblik, is er in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Want gij, Heere, gij had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt. Tot u, Heere, riep ik en ik smeekte tot de Heere. Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot een groeve? Zal u het stof loven? Zal het uw waarheid verkondigen? Hoor, Heere, en zijt mij genadig, Heere, wees mij een helper. Gij hebt mij mijn weeklagen veranderd in een rij, en gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord. Opdat mijn eer uw psalm zingen en niet zwijgen, Heere mijn God. In eeuwigheid zal ik u loven. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we het eens mochten verstaan, dat uw volk uit grote nood en dood gered, veel wederwaardigheden van uw hand ontvangen. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt en God. O Heere, dat het is verstaan mocht worden, dat uw ware volk door de banden des geloofs, door de beproevingen heen geleid worden, opdat ze als goud in Christus zullen schitteren en blinken. Aan die middelaarskroon van Christus, Heere, mochten er ook deze avond worden toegebracht. Toegebracht en gehecht aan die middelaarskroon van Christus. Dat ze zich niet zouden laten misleiden door allerlei wind van leer. Maar uw woord zegt, de waarheid zal u vrijmaken. Indien dan de Heer Jezus Christus u vrijgemaakt heeft, zo zult gij waarlijk vrij zijn. O Heere, mochten we aan deze waarheid verkleefd zijn. Mochten we die vasthouden door het geloof, daar niet van afwijken, opdat u de ere ontvangen, en niet de gelovige mens, niet de bekeerde mens, maar u alleen. Want als er enige roem denkbaar is, dan is er alleen roem te roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, en buiten hem is alles vlees en verderf. Want als hij gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. O Heere, dat het ook onder uw volk weer herkend mag worden. Bij vernieuwing, zoals David, die bij vernieuwing uit die ruisende kuil en uit dat modderige slijk is opgevoerd geworden. Waar we voortdurend in verstrikt raken, omdat we zelf modder zijn. O Heere, dat het toch eens verstaan mocht worden, dat niet alleen de zonde van de daad ons verdoemelijk maken, maar dat we die erfzonden meedragen, en dat we al verdoemelijk zijn eer we het levenslicht aanschouwen. Maar daartoe hebt gij uw lieve zoon gezonden, om verdoemelijke mensen, om daarvoor in de plaats te gaan staan, door uw nederige geboorte, door uw komst in het vlees, door uw lijden en sterven, o Heer Jezus Christus, door uw opstanding, door uw hemelvaart, en door de vervulling der belofte des Heilige Geestes, die alles uit u neemt en het de kerk verkondigt. Heere, mocht dat ook deze avond geschieden. We smeken het u, want als gij het niet toepast in de harten, dan blijven de harten leeg en vol van eigen gerechtigheid. Op en onder de kansel. O Heere, mocht gij er vanavond eens aan te pas komen. En mocht gij die ziel eens aanraken, die daar zitten in de banden des doods en de angsten der hel. Dat gij in Christus Jezus openbaarde. En wiens ziel in de hel niet verlaten is geweest en toch heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo van God verlaten geworden, opdat degene die God verlaten hebben en dat bewenen, bitterlijk bewenen, nooit meer door u verlaten zouden worden. Omdat gij uzelf aan die zondaar klampt, omdat gij uzelf en uw gerechtigheid aan die zondaar vermaakt. O Heere, dat heerlijke werk van zalig worden. Mocht gij het eens openbaren in de harten van degene die hier zitten, maar ook op alle plaatsen uw heerschappij. O Heere, want gij zijt niet aan tijd of plaats gebonden. Gij bindt u niet aan een of andere kerkdenominatie. Waar het woord zuiver gepredikt wordt, daar werkt gij, want gij zegt het zelf. Dat woord zal niet ledig tot me wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Heere, open dan de schriften en schenk ons uw geest, die in al de waarheid leidt, die deuren opent waar ze gesloten zitten, die harten openbreekt, waar wij die eeuwig op slot gegooid hebben. Och, lieve Heere, mocht gij u eens bemoeien met ons, met onze ziel en zaligheid, ja, met ons tijdelijk leven, met ons hele hebben en houden, dat we voor uw rekening zouden mogen leven. Wat zou dat groot zijn, Heren, als daar zielen is van mochten getuigen, zoals die psalmist hier getuigt, en ook die psalmist van die 66e psalm: komt, hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Lieve Heere, dan geeft gij toch een overlopende maat, want gij zijt geen karig God. Gij geeft een overvloedige verversing als die ziel gered wordt uit die ruisende kuil en uit dat modderige slijk. En Heer, als we daar nog ver van staan, mocht gij ons nabij brengen. Door uw woord, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Leg het erin, Heere, leg het er alstublieft in. Want dan komt het er ook uit. Wat gij erin legt, komt eruit. En dan zullen die zielen uw lof vertellen. Naar de mate die gij goed dunkt. Uit de volheid van hun gemoed. O Heren, mochten we daartoe Christus kennen. Want hij is de bron van alle lof en dank. Hij is de bron van het leven. Hij is ook de bron en de fontein voor de ongerechtigheid van het huis van David. O Heren, dat we ons gewassen weten in die bron. En mocht gij dat ook deze avond toepassen. Gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk al uw gane getrouwe knechten, waar ze zich ook bevinden. In onmogelijke posities. O Heere, gij weet waar ze wonen. Daar waar de troon des Satans is. Maar mocht dat hun tot troost en versterking zijn. Dat gij van hun af weet. Dat gij van ons af weet. Ondanks alles. O Heere, dat uw macht en heerlijkheid ons openbaard worden. Door woord en geest. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, naar het getuigenis van de psalmist van 66, psalm 66, willen wij nog een ogenblik doordenken. En kon en mocht het zijn door de bediening des geestes, gelijk ook een Filippus spreekt tot de moorman, verstaat gij ook hetgeen gij leest. En geliefde, daar hebben we vanmorgen het een en ander over gesproken, dat we gerechtvaardigd kunnen worden en dat we alleen gerechtvaardigd worden zonder de werken der wet. En toch zegt Jacobus, als er zijn die met hun geloof pronken, en daar is het vol van in onze dagen, geliefden, dan zegt Jacobus, die legt nog een toetssteen aan. Hij zegt, toon mij nou eens uit uw geloof uw werken. Dan zal ik uit mijn werken mijn geloof tonen. Dat zegt een apostel niet om met zijn werken te koop te lopen, want dat is voor Gods volk onmogelijk. Dat is voor Gods volk onmogelijk. Als hun dat gevraagd wordt, weet je wat ze dan zeggen? Ik ben een groot beest bij God. Verder komen ze niet. Nee. Ze komen niet verder als Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En tegenwoordig doen ze het. Er gaan de werken voorop. Maar ik heb al gezegd, dan zijn ze al verrot voor deze ziekte. Maar als de werken zullen volgen in Christus. Als Christus je ziel redt, dan zegt hij ook. En uw vrucht worden in mij gevonden. Ik heb wel eens meer gezegd, geliefde. En dan gaat het hier over het leven, hoofdzakelijk over het leven de dankbaarheid. Komt, hoor toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij in mijn ziel gedaan heeft. Dat was net zoals in psalm 30. Dat was een kind des Heren die hier aan het woord is. In psalm 30 is het David. En hier is het de profeet. Welke dat geweest is, is niet helemaal duidelijk. Dat is ook niet belangrijk. Gods volk hoeft geen naam. Dan die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Whitefield zegt, als die naam maar verhoogd wordt, dan mag mijn naam vergaan. En geliefde, als dat niet waar is geworden in je leven, dan heb je niet het ware geloof. Want het ware geloof zoekt zichzelf niet. Nee. Die zoekt ook de werken niet voorop te zetten. Want dat is onmogelijk. Als Christus zegt, volg mij, dan gaat Christus voorop. Christus alles. Het woord. Het woord voorop. En de werken zullen wel volgen. Want die nou niet werken kan. Die nou niet werken kan. Die zijn vol van goede werken. Omdat het ware geloof alle goede werken in zich heeft. Ja. Ja. Als je nou ingeplant mag zijn in die ware wijnstok, geliefde, dan zorgt die wijnstok ervoor dat die takken vruchten zullen dragen. Dus wat doet die tak dan aan zijn vruchten? Die betrekken de levenssappen uit de wijnstok. En dan zullen ze bestendige vrucht voordragen. Dus geliefde, het doen der wet tot rechtvaardigmaking is door Christus verworven. Hè, door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En zijn volkomen gehoorzaamheid wordt op rekening gezet van Gods volk. Hè, zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van de heiligmaking. En zegt nu iemand, ja, maar ik ga door de liefde de wet vervullen. Dan is dat pure ongerechtigheid. Want dan zou de wet het voorwerp zijn van het geloof. Dat is het niet. Dan zou de wet door het geloof zijn, terwijl de schrift leert, de wet is niet door het geloof. En als dat zou zo zijn, geliefde, als de wet door het geloof zou zijn, dan is Christus niet het enige voorwerp des geloofs. Dan is Christus niet die volkomen bron van zaligheid. Nee, want dan moet je nog, een andere bron hebben. Dan is Christus, geliefde, geen volkomen zaligmaker. Dus u ziet, heel die regel des levens, theologie, is niets anders dan een wettische wortel der wet. Waaraan de meeste christenen vasthouden. Ja. Want als je nou geen regels en richtlijnen meer hebt, hoe moet je dan leven? Nou, dat is voor Gods volk geen vraag meer. Weet je wat die uitroepen? Als ze het leven missen, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond, uw trouwe hulp. Hè? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, geen dankbaarheid, geen leven der heiligmaking, niks. Maar een eeuwig zielsverderf. Dus geliefde, hele kerkverbanden leven in de zonde, omdat zij de wet erbij genomen hebben in het stuk der dankbaarheid. En dat is een bewijs dat ze aan Christus en zijn leer alleen niet genoeg hebben. Ik heb u al gezegd, het huidige protestantisme is weer tot Rome teruggekeerd. Want Rome wil van Christus alleen niet weten. En ze hebben dat woord met dat woordje alleen volledig afgerekend. Er moet nog aanvullende gerechtigheid bij. Er moeten nog goede werken bij. Maar zo bedoelt Jacobus dat niet te zeggen in Jacobus 2. Als er mensen zijn die op het geloof roemen en waar hun leven volledig in strijd is met dat geloof waarop ze roemen, dan zegt Jacobus, ja, maar nou zouden ze een andere toetssteen aanleggen. Is Abraham niet gerechtvaardigd geworden uit de werken toen hij zijn zoon Isaac offerde? Ja. Niet alleen uit het geloof, maar ook uit de werken. Dat zegt Jacobus, hè, als tegenspraak tegen die mensen die roemen in een geloof zonder inhoud. Nou kijk, als Paulus nu natuurlijk op elke bladzijde van zijn brieven leert dat je alleen kan gerechtvaardigd worden zonder de werken, dan bedoelt hij de werken der wet. Dan leert Jacobus niet iets anders als die zegt dat het geloof zonder de werken dood is. Dat is niet iets anders. Dan zegt hij met andere woorden, ligt hij het ware geloof toe, wat nou de inhoud is van het ware geloof. Nou, de inhoud van het ware geloof, dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. En als Gods volk de gerechtigheid van Christus, de gehoorzaamheid van Christus, op haar naam gezet krijgt, geliefde, dat blijft nooit zonder vrucht. Nooit. Dat kan je toch niet, als je in die wijnstok geplant bent, dan blijf je niet zonder vrucht. Want dan komen die wijn, dan komen die sappen van die wijnstok, komen in die rank. In die ranken. Die blijven niet zonder vrucht. Maar die ranken, die kunnen onmogelijk de vruchten voorop stellen. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Nee. Omdat ze die niet zien. Als de vrucht aan de rank hangen, dan zien ze ze niet. Weet je waar je het aan kan zien? Dan gaan ze gebogen. Hè? Hoe meer vrucht, hoe dieper met je mond in stof. Ja. Dat is God aangenaam. Hè? Een gebroken en verslagen ziel. Ja. Daar heb je het, die moeten alleen van Christus leven. Die moeten van Christus alleen leven. Dat is hun bron. Maxijn zegt, dat is de bron der zaligheid. Zowel voor het leven, zowel voor de rechtvaardigmaking, als voor het leven der heiligmaking. Geliefde, als we genade kennen en we nemen de wet erbij om ons leven te regelen, dan hoereren we met de eerste man, de oude mens, die gestorven is in en door de dood van Christus. Gods volk heeft de wet lief. Oh ja. Zij hebben het recht Gods lief. Oh ja. Maar dat recht is in Christus verheerlijkt. En dat recht heeft Christus verheerlijkt. En er komt geen mens aan te pas. Want als het nu staat in Romeinen 3 vers 21, staat er geschreven dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Dan geldt dat voor zowel de rechtvaardigmaking als de heiligmaking. Sommige mensen denken dat het leven der heiligmaking totaal iets anders is als de rechtvaardigmaking. Nou, het is wel van elkaar onderscheiden, maar voor nog geen seconde te scheiden. De heiligmaking is geen vrucht van de rechtvaardigmaking. De heiligmaking is een vrucht uit Christus, zowel de rechtvaardigmaking dat is. We leven niet van iets, maar van een persoon. Die dierbare persoon van Christus. Er gaat niks buiten Christus om. Het is ook het leven der heiligmaking niet. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. En geliefde, het gaat hier over de gerechtigheid van Christus, die hij borgtochtelijk verworven heeft voor zijn volk en kinderen, door zijn volkomen gehoorzaamheid. Ja. En we worden niet alleen door de gehoorzaamheid van Christus gerechtvaardigd, maar ook geheiligd. Kijk, dat is nou wat Da Costa ontkende tegenover het dispuut, tegenover die preek van Kolbrugge, Romeinen 7 vers 14... die Da Costa zo belachelijk maakte en Kolbrugge van antinomianerij beschuldigde. Dat zijn, ja, ik zou eigenlijk zeggen, dat zijn de valse leraars. Want als iets zo preekt, zoals Da Costa Kolbrugge beschuldigde, Da Costa kende niet die tweede bekering. En die tweede bekering niet kennen, die houden diegene die tweede bekering wel kennen altijd voor verdacht. Paulus is altijd verdacht gehouden door de godsdienstige Joden, want ze zeggen, die man die doet de wetten niet. Dat was ook de beschuldiging tegen Stefanus, de beschuldiging tegen Jezus. Hij doet onze wetten, ja zie je, onze wetten. Want Christus deed de wet niet teniet, hij was Heere van de wet. Hij was Heere van de Sabbat. En daarom mochten zijn discipelen op zondag aardappelen. Moeder, als je nou de Heere vreest, dan mag je zondag een krop sla uit je tuin snijden. Ja, en als je nou vol van wetticisme bent, dan zeg je raak niet, smaak niet en roer niet aan. Hè? En dan zeg je laat die slaakoppen maar verrotten, want ja, ja. Ik heb er wat van meegemaakt, geliefde, want daar ga je wat van meemaken, hoor, van die godsdienst. Ik stond dus op een zendingsdag en toen zegt er een, zo'n man met een zwart pak. Ik liep er ook met een zwart pak. Misschien was ik wel niet goed, want dat zit niet in dat zwarte pak, hoor. Echt niet. Maar er stond zo'n man met een zwart pak en er stonden nog een groepje mensen om me heen. En zei, ja, hij zegt die, met zo'n bibberende stem, hè, dan moeten ze de stem ook nog een soort lading geven, een soort vrome lading. Ja, zegt hij. Hij zegt, maar als God in je leven komt, dan moeten er heel wat takjes af. Toen begon het hier te malen. Ik zeg, wat zeg je? Takkie straf, je moet geheel ontworteld worden. Weg was die. Dus geliefde, we moeten afgesneden worden en ingeënt worden in die tweede adem. Afgesneden worden van die eerste adem. En ingeënt worden in die tweede adem. Dat is geen takkie straf, dat is mijn symptoombestrijding. Symptoom, kijk, daar zijn de kerken nou vol van. Symptoombestrijding. He? Als je nou een hoedje op doet, he? En je poets je schoenen een beetje, he? En je doet je blouse een beetje recht, stropdasje recht, dan hoor je er ook bij. Dan zeggen ze, dat is toch zo'n keurige jongen, wat ziet er toch keurig uit. Ja. Maar in Dordrecht preekte er eens een leraar en toen kwamen de bedelaars van Dordrecht kwamen in de kerk. Want er was wat bijzonders, niet aan die leraar, hoor. Dat is niet bijzonder. Tegenwoordig maken ze de leraars bijzonder. Hè? Daar bouwen ze hele websites mee. Het is pure afgoderij. Maar goed, er kwamen die bedelaars en die zagen er een beetje gescheurd uit. Hè? Ja. En toen keek ik wel eens en er rolden de tranen over de wang. Ja. Waarom? Omdat ze hoorden van die, dat er gerechtigheid bij God is. Dat er gerechtigheid bij God is die van de dood redt. In Christus verheerlijkt. Hm? Ja, dat zijn we kwijt, geliefde. Dat zijn we kwijt. Wat zie je er keurig uit? Heb God wel eens achter je jasje gekeken? Heb je jasje wel eens open gedaan voor God? Dat je gezegd hebt, Heere, kijk er nou maar eens in. Kijk er nou maar eens in, want ik heb niks te verbergen. Heb je dat wel eens gezegd? Hm? Met een hartelijke belijdenis. Want geliefde, dat woord, dat gaat door tot de verdeling der ziel, hoor. Die kijkt niet naar de buitenkant. De wet kijkt niet naar de buitenkant, niet alleen. Juist naar de binnenkant. En als de binnenkant vernield wordt, geliefde, dan kwamen ze een hoer tot bekering. En toen zeggen ze, jammer, ze ziet er nog maar werelds uit. Toen zeggen ze, ho. Als God het mens bekeerd heeft, komen de vruchten vanzelf openbaar. En die kwam ook openbaar. Hm? Ja, maar die mensen, die vrome mensen, die wouden gelijk maar. Ja, hè? Maar kijk. Die hoeren die hadden natuurlijk dreigen de gezicht geverfd met alle kleuren van de regenboog. Ja, dat is de zoon nog maar niet afgewassen. Rahab de hoer was zijn ziel gered. Hè? Maar ze heette, ze bleef de naam houden van Rahab de hoer. Ja, konden ze nog soort aan haar zien, hè? Want ze had haar eigen ontheiligd. Ja. Ben je dat nou wel eens voor God geworden, Rahab de hoer? Hè? Ben je dat nou wel eens voor God geworden? Maar die Rahab de hoer die deed één ding. Hè? Die deed één ding. En die is uit de werken gerechtvaardigd geworden. Uit de geloofswerk, hoor. Niet voor God, maar voor de mensen. Dat zagen ze. Dat scharlaken snoer, dat wierp ze naar buiten. En dat was de vrucht van geef me Jezus of ik sterf. Geef me die ene bloedgerechtigheid. En haar huisje bleef staan. Toen heel die muur instortte, bleef haar huisje staan. Ja, God zoekt het slechtst, hoor. Echt waar, hoor. Dat is echt waar. Ik getuig het uit mijn eigen leven. Anders had het van mij nooit gekend. God zoekt het slechtste. Die verloren zonen en dochteren, die drukt hij als een middelaars hart. Ja. En daar gaat hij nou eeuwig bruiloft mee vieren. De Heer Jezus at met hoeren en tollenaren. Ja. Want de Joden die waren te best om slecht te zijn en te goed om gerechtvaardigd te worden. Daar zit altijd op vast, geliefde. Dus vergeet het maar met je wat zie je er keurig uit. Dat ziet de mens niet. Omdat de Heer achter je kleedje kijkt. Ja, maar als hij nou bekleed mag worden. En bekleed mag zijn met die klederen des heils. Met die mantel der gerechtigheid van Christus. Dan kijkt God er nooit meer achter. Dan ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. Dus geliefde, als het gaat over de gerechtigheid van Christus. Dan worden we daardoor alleen niet gerechtvaardigd, maar ook geheiligd. Hè? Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigmaking en heiligmaking. Dus onze ganse heiligmaking is volkomen voor God door de borgheiligheid van Christus. Dat is niet een halve heiligmaking. Ik hoor leraars, prediker, die hoor ik zeggen, ja, de rechtvaardigmaking is volkomen, maar de heiligmaking is ten dele. Onzin! Dat is een valse leer. Ook de heiligmaking is volkomen. In Christus. Maar die wordt ten dele beoefend. Dat is een andere zaak. Maar geliefde, ik heb u al gezegd. God ziet de wil voor de datum. Die vernieuwde wil, hoor. Niet je eigen wil. Die vernieuwde wil in Christus. Hè? Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. En God zegt de wil voor de daad. En daarom had Paulus alle werken die in Christus te volbrengen zijn gedaan. Ja. Dacht je nou werkelijk dat God afwacht hoeveel goede werken wij produceren en dat in de weegschaal legt? Van, nou ja, het is nog 3 pond te weinig. Dacht je dat God zo rekent? Dan zou er geen mens in de hemel komen. Hij kijkt naar de heiligmaking van Christus en die is volkomen. En als die op je naam staat, geliefde, dan zou hij nooit geen goed werk meer. Want wat had die moordenaar een kruis? Wat had hij voor goed werk? Wat had hij? Kon hij roeren of bewegen? Dan kon zijn armen niet meer gedenken. Hij kon de armen niet meer gedenken. Kon de weduwe niet meer gedenken. Kon niks meer gedenken. Ja. En toen zegt Christus, nou zal ik aan u gedenken. Daar heb je alle goede werken. Alle goede werken had hij ineens gedaan door het woord van Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De gedachtenis van Christus, geliefde. In de ziel toegepast. Daarmee zijn we rechtvaardig voor God. Dus net zo min de gelovigen kunnen opwassen in het stuk van de rechtvaardigmaking, want die geschiet ineens en volkomen. Huh? Kunnen zij ook niet opwassen in heiligheid. Kijk, heel dat opwassen in heiligheid, dat komt bij Rome vandaan. Gods volk is heilig, daarom heten ze ook de geroepen heiligen. Niet halve heiligen, de geroepen heiligen in Christus. Dus Gods volk kan nooit heiliger worden dan zij in Christus zijn. Nee, nooit. En volgens Rome kan dat wel. En volgens het huidige protestantisme kan dat ook. Maar het is een dienstbare leer die met vrije genade niks meer heeft uit te staan. Het is aanvullende gerechtigheid geworden. Nou, ik heb al vanmorgen gezegd dat is de grootste ondankbaarheid die je tegen Christus kan plegen. Dan wordt de wet er weer bijgenomen, geliefde. He? Maar de vruchten die maken geen deel uit van de gerechtigheid van Christus waarvoor wij voor God kunnen bestaan. Hoef je geen vruchten mee te brengen. Nee. Nee, daar staat het geloof alleen. We zijn niet door de geloofswerken zijn we rechtvaardig voor God. Nee. Daaruit bleek dat Abraham gerechtvaardigd was. Daaruit bleek het. Kijk, de rechtvaardig verklaring geschiet tussen God en je ziel. Daar is geen mens bij. Maar het komt openbaar door de werken des geloofs. He? Als leer en leven niet met elkaar in overeenstemming zijn, geliefde. En daarom moeten de ouderlingen op huisbezoek moeten geloofsonderzoek doen. Als er een mens aan het avondmaal gaat, dan moeten ze ondervraagd worden. En dan zeggen, ja maar... Vertel nou eens ongedwongen hoe je daar nou gekomen bent. Wat ging er aan vooraf? Wat heb je daar ontvangen? Hoe was hij eronder? En wat volgde erop? Huisbezoek, hartonderzoek is dat. En niet alleen de grote mensen, ook de kleine kinderen. Kinderen, hebben jullie al een hart ontvangen dat de Heere mag vrezen? Zoek je nou de Heere als hij opkomt en naar bed gaat? Is dat nou je dagelijkse bezigheid? Niet uit de vorm, hè? Niet omdat het moet, maar omdat je hart uitgaat naar God. Hè? Gelijk dat hert, hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Of in of van de wereld genieten. Ja, nou de wereld heb je niks te bieden hoor. Nee, dat valt zo gruwelijk tegen mensen, dat valt zo gruwelijk tegen. Ik zeg, ik wil ook wel eens van die wereld, ik wil ook wel eens wat van zien. Hè. Nou is het niet verkeerd om de grote werken der natuur te bewonderen, hè, die hier zo rijkelijk uitgestald staan. Maar kijk, dan moet eerst het boek der genade voor je opengaan, wil je dat recht verstaan, hè. Als je God wil kennen, er zijn mensen die zeggen, ja maar ik hoef niet naar de kerk, ik hoef me eigenlijk niet onder het woord te begeven. Ik kan God ook leren kennen in de natuur. Nou, dat is natuurlijk een praat van atheïsten. Want eerst moet het boek der genade open gegaan zijn, geliefde. Willen wij Gods werken, willen wij Gods grote werken en ook Gods werken in de voorzienigheid verstaan door het geloof. Ja. Dus het stuk der dankbaarheid beschouwen velen als een aanvullende gerechtigheid, omdat zij de wet er weer bij nemen. Maar de vruchten die maken geen deel uit van de gerechtigheid en die zijn er dan ook niet. Want als je de wet erbij neemt, dan zijn er absoluut geen vruchten. Stinkende vruchten. Wettische vruchten. Maar de vruchten maken geen deel uit van de gerechtigheid van Christus, waardoor wij voor God kunnen bestaan. He, laat staan als die wettische vruchten die voortkomen uit een vleeselijke heiligmaking die door de mens tot stand komt. Want de mens die presteert. Een mens heeft vele vonden gezocht, hè, zegt de spreukendichter. Een mens heeft vele vonden gezocht, ja, ja. Wat probeert die mens toch alles om God uit handen te blijven? He, met de doe-dat-er-wet. He, ook zo, je kan het zo vroom inkleden als je wil. Maar de Heer kijkt maar naar één ding. Naar die mantel der gerechtigheid. En die mantel der gerechtigheid. Weet je wat heiligmaking eigenlijk is? Dat is je leven versieren. Ja, dat is je leven versieren. Ja, dan ga je ook heilig voor God leven. Niet als een heilige. Nee, als een goddeloze. Ja, u zegt, nou versta ik er niks meer van. Hoe kan je nou als een goddeloze heilig voor God leven? In Christus, geliefde, in Christus. Die te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. En zo ga je nou aangenomen zijn als een goddeloze gerechtvaardigd zijt. Wandelt al zo voor zijn aangezicht. Als een goddeloze, als een goddeloze. U zegt, maar ik kan als een goddeloze toch God niet behagen. Ja, kijk, daar zit het nou op vast, hè. Als je nou niet als een goddeloze gerechtvaardigd bent, dan versta je deze dingen niet. Want dat strijdt tegen vlees en bloed, deze leer. Deze leer, daar komt heel de mens tegen in opstand. En vooral de vrome mens. Want die wil toch ook wel wat doen. Oh ja. Zelfs Paulus, die zegt, Heere, neemt die slaande duivel toch weg. Nee, zegt de Heer, dat doe ik niet. Mijn genade is u genoeg. Ja, dat is een arm portie in onze dagen. En dan zeggen we, nou is een arm portie. En dan, kijk, dan heb je deze bladen, die gezinsschitsen. Hè? En ik las er vandaag nog een stukje in. Ik moest bijna weer kotsen, maar goed. Ik wilde wel wat uit voorlezen om je te bewijzen, hè, dat dat humanistische bladen zijn van de humanistische godsdienst. En er staat een stukje in van J. Mastenbroek. En dan staat hij dan helemaal met dat zwarte pak. Staat hij daar, zit hij daar op een stoel. En met al die knopen en met al die rangen en standen met die strepen. De schriftelijke nalatenschap van D.S.G. Kersten. Nou. En weet je wat hij zegt? D.S. Kersten was een dogma bij ons. Nou, dan moet ik op de kant in mijn broek doen. Ja, sorry hoor. Want dit soort afgoderij, als dat niet wordt afgesneden met de donder van de wet, maar ook door de heiligheid van het evangelie, geliefde, daar wil ik voor Gods aangezicht openbaar getuigenis van afleggen, dat deze mensen deel uitmaken van het naamchristendom. Dit is het rasechte naamchristendom. Die durft te zeggen, als er bij ons in het ouderlijk huis... He, er stond een grote foto van Kersten. En als er in het huis van mijn ouders iets gezegd werd, dan klonk het al gauw. Ja, maar D.S. Kersten zei. En dat zei hij, dat was het eind van alle tegenspraat. Dan hield je je mond. Dus Kersten wordt boven het woord gesteld. Als Christus zegt, er staat geschreven. Dan zeggen ze, nee, Kersten zei. Hier al, hier. Nou doe ik net als ledenboer. He, met die gezangenbundel. Kom! Hij gooit het van de preekstoel. Weg met die afgoderij. Begraven. Liever verbranden. Maar geliefde, als je door deze godsdienst je eigen laat betoveren, dan is zalig worden op een gegeven moment niet meer mogelijk. Nee. Nee, want God laat niet met zich spotten. Dit is puur het naamchristendom in onze dagen. He, dat een dominee laat opdraven he, als identiek, he, die 186 dwalingen op zijn naam hebt staan, dan zeggen ze, en Kersten zei, dat was het einde van alle tegenspraak. Een dwaallicht en alle dwaallicht. Wat Christus zegt, ja, nou ja, en wat Gods woord zegt, nou ja, Kersten zei. Weet je wat de Schotse oudvaders hebben gedaan met deze spotters? Die hebben ze afgesneden door de christelijke ban. In de naam van Christus. Dat zijn spotters hoor, die dat zeggen. Mensen die het niet kennen. Mensen die maar napapegaaien. Die stichtingen oprichten voor die zegt en die zegt. Moet er niks meer van hebben. Nou, we hebben wel godzalige oudvaders gekend, geliefden, maar ik herhaal het nog een keer. De Lutheranen hebben Luther belachelijk gemaakt.
De Kolbrugianen hebben Kolbrugge belachelijk gemaakt. En de Calvinisten hebben Calvijn belachelijk gemaakt.
Ja.
Nou, Kersten kun je niet belachelijk maken, want die leerden een belachelijke leer. Dus dat is gelijk al klaar. En al die volgelingen van Kersten, dat is heel de afscheiding, die beroepen zich op Kersten. Dan worden ze misdaden in de Tweede Wereldoorlog, die worden ook nog een beetje glad geschreven met zwart geld. Lees het maar! Mijn hele hart komt daartegen in opstand. Omdat het uit God niet is. Het heeft niks met de ware godsvrezen te maken. Helemaal niks. Het zijn wettische vruchten die voortkomen uit een vleeselijke godsdienst. Die door de mens tot stand komt en door de mens in stand moet worden gehouden. Maar de vruchten der heiligmaking zijn een gevolg van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Hè? Maar de vruchten van heiligmaking doen niet mee in het bestaan voor God. Ook de liefde niet. Hè? Daarin staat het geloof alleen. Het geloof staat echter ook alleen in de heiligmaking. Want hoewel het ware geloof door de liefde is werkende, zullen we zonder het geloof in de heiligmaking van Christus de Heer niet zien. Denk je er even om. Ja, er staat geschreven, zonder de heiligmaking zal niemand de Heer zien. En ik heb u al gezegd, dat daar staat, zonder de heilig, want dat nadruk ligt op het woordje de. Zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heer zien. En velen leren hier een praktische heiligmaking, geliefde, maar daarmee leren zij een aanvullende gerechtigheid. God is een God van volkomen zaligheid. Dacht je dat hij nog een zucht verlangt van de mens? Maar nou zegt onze catechismus, ja, ik zie het wel aan je gezichten. En dan wil je zeggen, ja, in die catechismus hebben ze de wet ook in het stuk de dankbaarheid geplaatst. Ja, kijk, als je alles biblicistisch leest en alles uit zijn verband rukt, dan krijg je allemaal zulke opmerkingen. Weet je waarom de catechismus de wet in het stuk de dankbaarheid plaatst? Waarom moet die wet nog eens scherpelijk gepredikt worden, ook voor Gods volk? Opdat, zegt de catechismus, ze meer en meer de zaligheid, de genade in het offer van Christus zouden zoeken. En niet bij de wet. Want als hij daarbij leeft, als hij van het offer leeft, geliefde, dan is het onmogelijk dat je niet zou voortbrengen vruchten van geloof en bekering. Dat is onmogelijk. Een rank die in de ware wijnstok geplant is, dan zegt de catechismus zo, geheel naar het woord, dan is het onmogelijk dat je geen vruchten zou voortbrengen van geloof en bekering. Dus dat is er automatisch geestelijk bedoeld, hè? Automatisch aan verbonden. Ja. Dus u ziet de Neonomiaanse godsdienst, hè, dat zich hersteld en vormt, of gereformeerde gemeente, of gereformeerde gemeente in Nederland noemt, wordt die volledig ontmaskerd door het woord onze gods. Hè, als er staat dat zonder de heiligmaking niemand de Heere zal zien, dan slaat het op de volkomen borgheiligmaking van Christus. Hè, op de borgheiligheid van Christus. En op grond daarvan, en op grond waarvan, Gods kinderen heilig verklaard zijn. Hè. Ja. Net zoals zij op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus rechtvaardig verklaard worden. Dus Christus is volkomen zaligmaker. Hè, want hij is geschonken, ons geschonken, zegt de apostel, als wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. U zegt, maar valt er dan helemaal niks meer te doen? Nou ja, altijd maar dat verdoemelijke doen. Nee, want alles is klaar, waar en zeker in hem die ons leven is. In hem zijn we volmaakt, zonder vlek en zonder rimpel. Dus Gods volk kan geen enkele zonde afsterven. Waarom niet? Omdat ze die gestorven zijn. Omdat ze die gestorven zijn. Ineens en voor altijd door de dood van Christus. Ze strijden de goede strijd des geloofs. Maar ze strijden die strijd niet goed. Want dat heeft Christus voor hen gedaan. Die heeft de strijd goed gestreden. Ja. Ze zijn daders des woords door het geloof. En God houdt de wil voor de daad. Ja. Want dan zegt de catechismus, hè, opdat zij naar de geboden beginnen te leven. Hoor je het? Gods volk moet altijd nog maar beginnen om te beginnen. Hoor je het? Ja. En er zal blijken, geliefde, dat 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 Christus hun begin is. Nou verder, als dat begin hoef je nooit te komen. Als Christus je begin is, dan is die ook je voortgang en is die ook je einde. Zonder einde. Ja. Het is alles Christus. Hè? Hij is het begin, de alfa en de omega. Ook in het leven der heiligmaking. Hoor, denk erom hoor. Want daarin leeft Gods volk ook van de vergeving der zonden. Omdat ze het altijd maar weer verzondigen. Waarom? Omdat ze vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. Ja, als de wet geestelijk is, dan ben ik het niet. Hè? Tegenwoordig draaien ze het om. Wij zijn geestelijk en we nemen de wet erbij. Oh ja. Maar dat is de zonde doen. Dat is de duivel behagen. Ja. Nogmaals, ik bedoel niet dat je dan uitwendig maar... Nee. Je behoort in eerbare kleding naar de kerk te gaan. Je hoort je eigen in eerbare kleding te kleden. Elke dag. Hè? Ja. Maar niet zoals die wettische mensen die ik ook wel eens ontmoet heb. Die kwamen betant alleen en dan had zo'n vrouw had ze de hoed op. Ik zei, ben jij gek geworden? Je zit hier niet in de kerk. Ja, het is hier wel de gemeenschap van de kerk. Hè? Maar dat, die vrouw die deed dat om wat te zijn, om de bekeerde vrouw uit te hangen. Dus toen gaf ik een klap tegen die hoed. Ik zeg, zie. Ja. En een paar preken terug hebben we gezegd, geliefde, dat de Heere kijkt naar je genegenheid. Hè? Naar je drijfveer. Naar je gezindheid. En als die in Christus vernieuwd is, geliefde, zou je dan niet heilig voor God willen leven? Absoluut, absoluut, absoluut. Want Gods volk haat de zonde. Hoewel ze dagelijks in de zonde struikelen. Dagelijks. Daarom is die dagelijkse bekering zo van nodig. Hè? Dan zegt die oude Jeremia, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Daar heb je het. Daar heb je het leven der heiligmaking. Dus in hem zijn we volmaakt, als we in Christus zijn, hè, dan zegt de bruidegom tegen zijn bruid, er is gans geen gebrek in. Gans geen gebrek in mij. Heer, ik ben zo zwart. Ja, maar blank in mij. Blank in die blanke gerechtigheid van Christus. Ze strijden de goede strijd des geloofs, geliefde. En dan zegt Paulus, en ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige Heere, hè? Lees het maar. Ja. Ze zijn daders des woords door het geloof en God houdt de wil voor de daad. Hè? En wat zij aan goede werken doen, dat is zo gebrekkig, geliefde, dat is zo gebrekkig. Dat Gods kinderen zich ervoor schamen. Ja. Dan zeggen ze, Heere, want ze zien er altijd nog maar vlees in, altijd nog maar... Hè? Die eigen bedoeling. Daar gaan ze zich ervoor schamen. Daar moeten die werken, geliefden. En die gebeden der heiligen. Gewassen worden op het altaar des Heren. He? Ja, anders kan het niet voor God bestaan. God, Christus moet het heiligen. He? Heiligen. Ja. Moeten door het bloed en de voorbidding van Christus gereinigd worden. Juist na ontvangen genade. Maar geliefde, dan komt er weer een paradox, want omdat de wet geestelijk is, zijn en blijven Gods kinderen voor 100% vleeselijk tot hun laatste snik. Sommige dominees spreken zodanig de heiligmaking, dan moet het wel zo zijn dat Paulus zegt, ja ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar dan moet het zo zij preken, dan zou je eruit verstaan. Ja, dan zeg je, nou als die daar nog een jaar mee bezig is, dan is die 90% vleeselijk, en dan 80%, en dan 70%, 60%. En op het eind van zijn leven, dan is die nog misschien nog 1 of 2% vleeselijk, en 98% geestelijk. Kijk, zo preken ze tegenwoordig. Maar zo is het niet. Paulus is tot zijn lessen toe 100% vleeselijk gebleven. Nog volkomen heilig en volmaakt in Christus. Ja. Vlees wordt nooit bekeerd, mes. Nooit. Dus, geen opwas in het afsterven der zonde, omdat zij die geheel gestorven zijn. En wij die der zonde gestorven zijn, hoe zouden we nog in dezelfde kunnen leven? Kijk, als het leven er nou uit is, als je nou ergens je leven niet meer in hebt, hè, dan haat je dat.
Gods volk haat de zonde en toch doen en toch zondigen ze.
Ja, ja. Vanwege dat lichaam der zonde. Omdat ze heel vleeselijk zijn. En toch haten ze het.
Ze haten wat ze doen. Ze haten de rok die van het vlees bevlekt is. Afsterven is rooms. Maar der zonde gestorven te zijn, dat is bijbels noodzakelijk.
Dus als je de wet erbij neemt en je denkt nogal wat zonde overwonnen te hebben, dan zegt de wet, wacht eens even, dan zat die spiegel eens in een andere hoek houden. Dan zat die spiegel eens in een andere hoek.
En dan blijkt er nog een zondige gedachte over te zijn. Oh, zegt de wet, als gij in één gebod struikelt, staat geschuldig aan de ganse wet. En dan begint die berg Sinaï weer te bliksemen, geliefde, als van weleer.
Dus kijk, die regel des levens, mensen. Ik heb wel eens een dominee gezegd. Ik zeg, jij preekt de wet als regel des levens. Ik zeg, maar liep je een paar jonge lui op het kerkplein voorbij. En er stonden meisjes met lange broeken, die stonden daar te roken. Je zei er niks van. Ik zeg, dat is nou je regel des levens, zeker. Zeg, een beetje als een vrome farizee in je mond houden. Hè? En die had belijdenis, op de belijdeniscategorisatie zaten de meiden met lange broeken en zeiden er niks van.
Dat zijn nou die regel des levens, mensen. Dus die blijken zonder de wet te leven. Want alles stemt ermee door. En dan staan ze van de preekstoel, staan ze de mensen lasten op te leggen die te zwaar zijn om te dragen. Hij zegt een mooie maandenhoog om beginnen met de wet te doen. Dan, ik zeg, dan doe je het net niet. Daar neemt de wet geen genoegen mee. Dan leef je niet uit Christus. Als de wet je voorwerp is van je zogenaamde geloof. Nee. En daarom zegt Kolbrugge, ben ik van hem? Dan bekommer ik mij niet over goed en kwaad. Dan bekommer ik mij niet over mijn heiligmaking. Want dan leef ik uit de bron. En als je uit de bron leeft, geliefde, dan is alles goed. Dan is alles goed. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. En geliefde, dat is een bestendige vrede. Dat is een verzegelde vrede. Dan komt die geest, die lieve geest in je hart te verzegelen. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus. Nee, zeggen ze tegenwoordig, dat is niet genoeg. Dan moet de wet bijkomen. Dan moet de wet bijkomen. Christus is niet genoeg, dan moet de wet bijkomen. Ja, dan zeggen ze natuurlijk, door genade, hè, door genade, dat is ook zo'n stopwoord.
Ja, ja.
Maar ondertussen doen ze het zelf. Ondertussen doen ze het zelf.
Ja. Gelegen liefde, dan zegt de wet, al hebt u slechts één zonde overgehouden, dan staat u nog schuldig aan al de geboden en dan zal ik u alsnog moeten verdoemen. Ja, echt waar. Hè? Dat is net met die zevende dags Adventisten, hè? Die willen dan de wet, de Mozaïsche wet, willen ze houden. Hè? Dan zeggen ze, ja, maar in de wet staat geschreven dat je op de zevende dag moet rusten van je werken. Op de zevende dag. Niet op de eerste dag, zeggen ze. Op de zevende staat er pas. Ik zeg, goed, dus je wil de zevende dag, wil je als rustdag, als godsdag houden. Ik zeg, maar dan moet je niet alleen die zevende dag houden, dan moet je al die negen andere geboden houden. Volmaakt! Anders zegt de wet, als gij één zonde hebt, dan staat geschuldig aan die ganse wet. En dan komen er negen andere vloekvonnissen over je heen. Dus dat helpt niet. Dat helpt niet. Ja, zeggen ze, maar jullie hebben de wet veranderd. Ik zeg, nee, wij hebben de wet niet veranderd. Die is in Christus vervuld. He? Die is in Christus vervuld. En wij herdenken op de eerste dag der week, de opstandingsdag van Christus, de wet vervuld. En dan kwamen ze op de eerste dag der week kwamen ze samen. He? En dan kwam de gemeente en die zat onder het woord. Er werd het woord gepredikt en er werden de weduwen gedacht.
Ja.
Dus die eerste dag der week die is niet in de plaats gekomen, geliefde. Dat is een totaal andere bedeling. Een totaal andere bedeling. Niet meer van het doe dat er wet. Maar uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dus er is alleen een opwassen mogelijk in de genade en kennis van Christus. Hè? Maar dan gaat het over het feit dat wij in Christus hebben. Hè? En niet wat we noodzakelijkerwijs door aanvullende gerechtigheid erbij moeten krijgen om zalig te worden. Dat is een valse leer.
Dus als u de wet erbij neemt in het stuk der dankbaarheid, dan eist de wet volkomen gehoorzaamheid en niet een halfbakken gehoorzaamheid. De wet die men weer naar binnen haalt in het leven der dankbaarheid, die werkt namelijk geen beteugeling van de zonde. Die wekt de zonde juist op. U zegt, wekt de wet de zonde op? Ja, dat zegt Paulus. Toen het gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden. Dus als je die wet, hoe vroom dat je het daar ook inkleedt, als je die wetten weer door genade en door liefde, die ga je erbij halen, die ga je naast Christus stellen, want die zeggen, die wet moeten we gaan doen om God te behagen en om ons leven gestalte te geven, want leren leven moet overeenkomen. Nou, dan leef je niet uit Christus. Want dat leven en die leer, die komen voor 100% uit Christus voort. Uit het leven met Christus. Uit het geschreven woord. Uit het vlees geworden woord. Ja. Er is geen wet die de zonde kan beteugelen. Hè? Er is geen wet die de zonde kan beteugelen. Als je zegt het mag niet, doe je toch. Doe je toch. Ja, mag niet. Ja. Ik ga niet meer naar de kermis. Niet omdat het niet mag, maar omdat ik er geen behoefte meer aan heb. Voel je het verschil? Voel je het verschil? Hè? Dan ga ik schreeuwen. Ja. Ik ben nooit verder gekomen als een kermisklant. Hè? Nog hoor. Nog. Maar ik kan er niet meer in uithouden. Mijn leven is er niet meer in. Mijn leven is er niet meer in. God heeft het eruit weggenomen. Geef me Jezus of ik sterf, want Hij is mijn leven. Ik leef en gij zult leven, omdat Hij het leven is. Dus de wet doen is de zonde doen. En als je de wet niet doet, en u houdt vast aan de genade, aan het geloof alleenlijk, dan doet u de wet. Dan bent u een dader des woords, vol van de werken. Vol van de werken des geloofs. Ja, ik heb deze leer niet verzonnen, geliefde, want Paulus zegt, want indien ik heb het vanmorgen ook aangehaald, maar dat is absoluut noodzakelijk dat we erin gebakerd worden, want indien ik, zegt hij, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Paulus had die oude mens uitgedaan, in één zin vergoed. Want die was afgebroken en gedood door de wet. Vergoed, voor eens en voor eeuwig. Kijk, daar heb je het nou. Maar volgens de regel des levenstheologie moet hetgeen afgebroken is weer opgebouwd worden, omdat zij denken God ermee te behagen. Maar Paulus zegt, als ik dat doe, dan maak ik mijzelf opnieuw tot een overtreder. Als ik de wet erbij neem en het stuk der dankbaarheid. Nou hoor ik iemand denken, hardop zeggen, maar ik doe de wet uit liefde. Maar gelieve, kijk, daar heb je het nou. Hè? Dat ik doe, hè? Dat klinkt als een verdienste. Hè? En dan is het een aanvullende gerechtigheid, dus roomser kan het niet. Ik doe is hetzelfde als ik zondig. Paulus zegt, ik doe het niet meer. Hij zegt precies het tegenovergestelde. Ik doe dan de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zie, dat is heel andere praat. Ja. Het doen der wet, geliefde, van de mens is totaal vleeselijk. En de mens die de liefde voorwendt om zijn vroomheid te adverteren, diens gezindheid is volstrekt wettisch en vleeselijk. Ja. Kijk, weet je wat de psalmist zingt? God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Ja, dan gaat zijn liefde uit, omdat God hem in Christus eerst heeft lief gehad. En dan ga je... Kijk, dat brengt nou die gehoorzaamheid des geloofs mee. Die liefde, waardoor het geloof is werkende, dan krijg je de leer van Christus van harte lief. En dan gaat het, Christus is nooit zonder zijn leer, hoor. Dat is een valse Christus. Dan zei zijn dominee, ja, je moet elkaar eerst in Christus bevestigen en dan in de leer. Ik zeg, mis. Dat is een valse leer. Dat is een valse leer. Dat kan nooit. Want iemand die niet blijft in de leer van Christus, die heeft nog de Vader, nog de Zoon, dus er valt niks te bevestigen. Als hij niet in de leer van Christus blijft. Ja. Dus de ware liefde adverteert zichzelf niet, maar manifesteert zich in de daad. Manifesteert zich in de daad. Dan zeg je, wij hebben slechts gedaan wat wij schuldig waren te doen als onnutte dienstknecht. Maar geliefde, daarvan getuigt de psalmist niet. Nee, niet wat hij gedaan heeft. Nee, maar wat God gedaan heeft. Hè? Kijk, dat is nou het ware geestelijke getuigenis. Dan ga je getuigen wat God gedaan heeft. Ja. De ware liefde trompeteert niet voor zichzelf, maar wat God aan de ziel gedaan heeft en doet. De ware liefde prijst zichzelf niet. En dat kan heel subtiel gaan hoor, dat kan heel subtiel gaan. Maar weet je wat het woord zegt? Die de Heere prijst, die is beproefd. Hoor je het? Ja, we gaan er eerst van zingen. En van... Ja, laten we het maar eens eenvoudig houden. Psalm 84. Psalm 84. En dan van het vierde zangvers. Ga van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let Heere der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef mij gehoor. Kijk, dat is nou een gebed waarvan de catechismus zegt dat is het voornaamste stuk de dankbaarheid. Dus dat is niet doen, dat is bidden. Hè? Door die geest der genade en der gebeden. Psalm 84 vers 4. Zegen van kracht tot kracht steeds. Die is beproefd. En dat kan niet uitblijven. Als Christus zich zaligmakend in de ziel openbaart, dan kunt u daar niet van zwijgen. Ja, dan... ja. En als we nou een tweede bekering mogen kennen, geliefde, dan gaan we van ons afwijzen. Dan gaan we van ons afwijzen. En dat is niet de bewuste rechtvaardigmaking. Pniel is niet de bewuste rechtvaardigmaking zoals de afscheiding leert. Nee. Dat is absoluut niet waar. Want die geschiet in de eerste bekering. De eerste bekering, dat is... want er is alleen maar een bewuste rechtvaardigmaking. Er bestaat geen onbewuste rechtvaardigmaking. Dat is ook allemaal van de duivel. Dat is ook allemaal van de duivel. Een wedergeboorte waarin Christus niet gekend wordt, geliefde. Dat is ontzettend, ontzettend. Ik heb nog nooit zo'n ketterij gehoord als dat. Nooit. Met zulke leer kom je in de verdoemenis, want dat is niet de leer van Christus. En die in de leer van Christus niet blijft, die kent nog de Vader, nog de Zoon. Gods volk is bewust gerechtvaardigd door het geloof. En het ware geloof is nooit onbewust. En die het wel leren dat het zo is, dat zijn leugenstoffeerders. Maar geliefd, in die tweede bekering, waar we het ook vanmorgen over gehad hebben, die tweede bekering, die leert de ziel het zakelijke van het richtelijke onderscheiden. Het zakelijke van het richtelijke, dat leert u niet in Bethel, maar in Peniel. En dan is de bekeerde mens verleden tijd. Want dan wenst u niets anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dan wordt Jacob aan zijn heup verwrongen. Dan moet hij kreupel door het leven. Dan is hij gezakt door die bekeerde Jacob. Dan heeft hij God overgehouden. Krijgt hij een andere naam, Israël. Ja. Dan gaat hij de grote werken Gods vertellen. En dan gaat hij van u afwijzen en op het Lam wijzen. Die het ganse werk der zaligheid alleen gedaan heeft en doet. Ook in de heiligmaking. Dan gaat u niet de wet oppakken om ermee aan de slag te gaan. Maar dan gaat u de wet in de ark bewaren zoals God hem erin gelegd heeft. Ja. En dat is Gods gebod. Dat is Gods geboden bewaren. Denk erom het. Gods volk bewaart Gods geboden, maar in de ark. Als de wet in Christus is en Gods kinderen in Christus zijn, dan kunnen die twee toch niet tegen elkaar strijden. Dacht u dat? Dacht u dat Gods lichaam, dacht u dat dat een huis is die tegen zichzelf verdeeld is? Als Christus in ons leeft, dan is dat geen huis dat tegen zichzelf verdeeld is, want een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. En zal het lichaam van Christus niet bestaan? Dacht je dat? Maar dat gebeurt wel, geliefde, als we de wet ter hand nemen, hè, in het leven der heiligmaking. Ja, nou voel ik dat er hier zielen zitten. En die zeggen, ja man, dan praat je wel over dat leven der heiligmaking. Maar ik ken nog geen eens de rechtvaardigmaking. Dan zou je het vanavond nog kunnen leren kennen, geliefde, door het woord onze Gods, door die dierbare geest. Ja. Want als je nou hoort over het leven der heiligmaking, dat Christus alles is, dan is die dat ook in het stuk van de rechtvaardigmaking. Als je nou zelf niks meer bent, dan is het een stuk verdoemelijk vuil. Lever je eigen dan zo uit aan Christus, op genade of ongenade. Alzo zal ik naar de koning gaan. Kom, zegt Esther, koningin Esther, dan kom. Maar het leven van haar volk stond op spel. Kijk, daarin was ze weer een type van Christus. Dan treedt ze in de bres. En als we zo onszelf mogen uitleveren aan Christus, dan zeg ik, liever te sterven aan zijn voeten, dan nog één zucht zuchten voor mijn eigen rekening in deze vervloekte wereld. Liever aan zijn voet, dan slaat hij me maar dood. Ben ik dood, dan ben ik dood. Maar ik zal tot die koning gaan. Mijn geliefde, dan wordt het onvoorwaardelijk. Dan wordt het onvoorwaardelijk aan mensen zijde. Want de mens zit boordevol voorwaarden. Ze zeggen wel eens, ja, het evangelie is onvoorwaardelijk. Ja, alleen voor onvoorwaardelijk verloren zondaren. En anders nergens voor. Maar geliefde, de reden dat er zoveel verdeeldheid heerst op het erf, zo'n nameloze verwarring op het kerkelijk erf, omdat de wet als regel des levens naast Christus gepredikt wordt. Zelfs onder Gods kinderen is dat een gemeengoed geworden. Ja, kwaad. Omdat men de wet weer naar binnen gehaald heeft onder het mom van genade. Maar de wet kent geen genade. De wet geeft geen genade. De wet laat zich ook niet doen door genade. Nee. De wet is geen genaderegel, want dan zou de wet deel uitmaken van het evangelie. Maar dan is het evangelie geen evangelie meer. U ziet, de grootste ketterijen, geliefden, die zijn ontstaan omdat leraars Israëls de wet niet verstaan. Daarom. Dan jagen ze de ziel in de bloemhoven met een sentimenteel evangelie. Met een sentimenteel geloof. Daar staat zo'n blad als gezinsgids bol van. Allemaal sentiment. Allemaal humanisme. Lief zijn voor elkaar. Moet je dat dan niet zijn? Nou, zonder geloof kan je God er niet mee behagen. Want dat die samenvatting van Gods gebod, van Gods wet, luidt God lief te hebben boven alles. Boven alles. En je naast als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als de wet geestelijk wordt in je leven, dan neem je die wet niet meer ter hand. Dan kom je openbaar als een liefdeloos mens die nog nooit enig goed werk verricht hebt, ook na ontvangen genade. Als de wet echt geestelijk wordt in je leven, dan roept Paulus het uit. Ik ellendig mens, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En toch door Christus ervan verlost. Ja, ja, ja. Door het geloof. Maar nog niet door een schouw. De kerk hier op aarde, de strijdende kerk, die verkeert nog in de band van het lichaam der zonde. Dat is een enge band. Dat is eng, hoor. Als je dat gewaar wordt, dat lichaam der zonde, oh vreesel. Daarom zegt Paulus, ik jaag daarna naar de prijs van het wit. Naar die volkomen verlossing door aanschouwen. Niet meer door het geloof, door aanschouwen. Hij zegt, ik wens wel om bonden te zijn en met Christus te zijn. Hij zegt, want dat is zeer ver in het beste. Niet dat hij het leven moe was, nee. Maar wel de zonde. Hè? Gods volk wordt wel de zonde moe. Ja. Niet de strijd moe, zoals dat naam christendom wappert. Kersten werd de strijd moe. Oh. Nou, Paulus niet hoor. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zegt, dat heb ik altijd met blijdschap gedaan. Daar word je niet moe van. Je wordt van de zonde van jezelf moe. Zie je het, van die toverdokters? Walgelijk. Ja. Ik heb u vorige keer gewezen op de dwaling van Dominic Kersten ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van de heiligmaking. En typ het woord Kersten maar in op de website, in die zoekoptie en klik die linker button maar aan. Ja, ja, ik preek wat anders als andere predikanten, maar dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk in onze dagen, dat heeft de Heer me geboden. Hij zegt, je zal het praktisch zijn verklaren. En niet over de hoofden heen preken. Ja. Ik heb op die dwaling gewezen, geliefde. Kerst heb 186 dwaling op zijn naam staan. Ja, symbolisch bedoeld natuurlijk. Maar dat zeggen we wel, dat is misschien stolks. Hè? Ja, dat moet je nou 186 keer nog een keer doen. Hè? Dat was een geëikte uitspraak. Dus zo hebben we dat bedoeld. Maar Kerst heeft fundamenteel gedwaald. En ik heb ook aangehaald dat dominee J. Roos van de Griffemidden Gemeente in Nederland bepaalde uitspraken van Kolbrugge bestrijdt en zich daarin beroept op Kersten. Als Kolbrugge leert, als u van Christus bent, bekommer u zich dan niet over de heiligmaking. En over die opmerking meent dominee Roos met een beroep op D.S. Kersten, dan meent hij dat te moeten bestrijden. Maar geliefde, daarmee bewijzen zoals Kersten als Roos dat zij antinomianen zijn. Omdat ze de wet erbij halen. Dan ben je een antinomiaan. Want Paulus die haalde ook de wet erbij. Hij zegt, maar toen leefde ik gans zonder de wet. In mijn eertijds. En dan gaan ze opbouwen wat in Christus afgebroken is. Dan gaan ze die oude mens er weer bij halen. Die werkende mens onder de vlag van liefde en genade. Ja, het is zo rooms als een kroter. En daarbij bewijzen zowel Kersten als Roos dat ze geen deel, geen kennis hadden aan de tweede bekering. Waarvan ik hoop dat ze de eerste bekering kenden, maar ze delen in ieder geval niet in de tweede bekering. Dat bewijzen ze zelf. Want anders ga je die opmerking van Kolbrugge niet bestrijden, maar die ga je hartelijk omhelzen omdat dat zo waar is. Maar geliefd, als je van Christus bent, dan leef je op kosten en voor de verantwoordelijkheid van Christus. Dan gaat die Heilige Geest je leiden in alle waarheid. Ja, maar die mensen die willen dan goed nog voor zichzelf zorgen, die zeggen ja, maar alleen Christus, dat is tekort. Hè? Die Kolbrugge is eenzijdig. Hè? Want wat zijn nou antinomianen? Dat zijn mensen die de wetten niet doen. En dat geschiet, geliefde, als de wet als lijfregel geleerd wordt om daardoor hun heiligheid te vorderen. Dat zijn antinomianen, want die doen wezenlijk de wet, wezenlijk de niet als wet.
Dat bewijst Paulus ook, dat dezulke de wet geheel te niet doen en zich als overtreders te boek stellen. Lees het maar in Galaten 2 vers 18. Want indien ik hetgeen afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Hij zegt, als ik nu zonder de werken der wet gerechtvaardigd ben geworden, dan maak ik mijzelf een overtreder als ik de wet weer naar binnen haal om heilig te gaan leven. Want dat is niets anders dan de oude mens der werken weer een plaats geven in het leven der dankbaarheid, hetgeen de grootste ondankbaarheid is. Kijk, de wet hoort bij de oude mens. En de wet des geloofs, dat is het evangelie van Christus, hoort bij de nieuwe mens. He, maar bij die regel des levens, mensen, heb het evangelie in het stuk der heiligmaking geen enkele betekenis meer. Want ze nemen de wet erbij. U zegt, heeft de wet dan helemaal geen functie meer voor de gelovigen? Nou, zulke vragen worden altijd gesteld door degenen die niet genoeg hebben aan het evangelie van vrije genade. Want als je uit het evangelie van mag leven, als je uit Christus mag leven, dan stel je die vragen niet meer. Dan zeg je, ik ben met het lam tevreden. Zijt gij met het lam tevreden? He? Dat was nou de tweede bekering bij Kolbrugge. Ja. En toen de Heere dat werkt in mijn leven, toen zegt hij, mijn genade is u genoeg, ondanks alles. Dan gaat Christus zo schitteren in je leven, zoals hij nog nooit geschitterd heeft. Ja. Dus de wet is het verbond der werken en het evangelie is de openbaring van het genadeverbond. En dat worden door zulke predikanten die gaan dat mixen. En we zijn kinderen der dienstbaarheid of we zijn kinderen der vrije. Ja. Toen de farizeeërs vroegen aan Petrus, ja, ze zeggen ja, want ze wilden de Heer Jezus altijd vangen op bepaalde dingen. Dan zeggen ze vroeger aan de Heer Jezus, ja, maar betaalt uw meester ook wel de tempelbelasting? Nou, zegt Petrus, dat geloof ik wel. Ja, zegt hij, ja. Toen kwam hij de Heer Jezus tegen. Toen zegt hij, Petrus, de kinderen des koninkrijks, die zijn toch gevrijwaard van alle belasting? Nou zeg ik het even met mijn woorden. Hij zegt, maar om geen aanstoot te geven, ga naar de zee en werp uw hengel uit. En u zal een vis vangen met een stater in zijn bek. En betaal daarmee de tempelbelasting voor u en mij. Dacht je dat het toen alleen gold? Hè? Geldt nu nog. Ja. Ja. Door die aanbiddelijke voorzienigheid. Hè, had de Heere die vis voor Jonen beschikt. Die zijn er nog hoor. Echt. Absoluut, ik kan het uit mijn eigen leven vertellen. Ga nou te ver. We zijn of kinderen der dienstbaarheid of we zijn kinderen der vrije. En als er geschreven staat dat de dienstmaagd met haar dienstbare kinderen uitgeworpen moeten worden, hè, dan moet ook de wet waaronder zulke dienstbare kinderen verkeren uitgeworpen worden en zulke dienstbare kinderen manifesteren zich ook ten aanzien van het stuk der dankbaarheid. Nou, Gods kinderen zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En de genade, die doet het alleen. Zonder de werken. Zonder de werken der wet. Zonder de wet. De wet vraagt om vervulling. En daaraan heeft Christus volkomen gedaan. Ja. En nou is niet meer de wet, maar het evangelie is de drijfveer om goede werken te betrachten. Hè. Daar is het evangelie een drijfveer in, niet een drijver. Hè. Een drijfveer. Gewillig. De evangelie werkt gewilligheid. Ik zal mij doen overhouden, een gewillig volk. In de dag van mijn heerkracht, zegt de Heer. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan wil je de Heer in alles bedoelen. Komt niks van terecht natuurlijk. He? Maar de wil is er om heilig te leven en om alle goede werken voor te brengen. Maar die zijn er dan niet. Nee, in Christus. Dan wordt Christus ook in het stuk der heiligmaking. Aan die verdoemelijke zondaren die gerechtvaardigd zijn in de vierschaar der conscientie, komen ze weer openbaar als verdoemelijke zondaren. Dan wordt Christus opnieuw geopenbaard, geliefde. Als die borgheiligheid voor God. Ja. Ik ben het voor u. Dat hebt hij tot mijn ziel gesproken daar in de kamer.
Ik ben het voor u. In het stuk de heiligmaking bedoel ik nou.
Ja.
Want ik had geen heiligmaking. Ja, een verzondigde. Een verzondigde. Ik ben het voor u. Geheel en alleen. Dus dan is er geen sprake meer van een eis. Geen sprake meer van een opdracht. Maar van een vrije genadegift. Hè? Aangezien de goede werken in de schoot geworpen worden. Waarvan de levende kerk zich op de jongste dag zich niks meer zal kunnen herinneren.
Nee.
Ja, want dan gaat de Heer Jezus, ja, dan gaat de Heer Jezus getuigen. Dan gaat de Heer Jezus getuigen. En dan gaat hij getuigen, dan zegt hij, toen ik in de gevangenis was, toen heb je me opgezocht. En toen ik naakt was, toen heb je me bekleed. En toen ik hongerde, toen heb je mij te eten gegeven. En weet je wat die kinderen Gods dan zeggen? Dan zeggen ze, Heere, wanneer is dat dan geweest? Ik kan het me niet meer herinneren. Ik kan het me niet meer herinneren. Zie? Die hebben geen heiligmaking. Ja, in Christus. Maar dan gaat Christus getuigen voor zover gij dit mijn minst hebt aangedaan, heb je het mij aangedaan. Komt in, gezegende des vaders, en beërft dat koninkrijk, dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Maar dan zal hij ook tot de huichelaars zeggen, die hun werken voorop lieten gaan. Toen zegt hij, ik was naakt en je hebt me niet bekleed. Ik was in de gevangenis en je hebt me niet opgezocht. Ik was hongerende en je hebt me niet gevoed. Maar dan zeggen ze, ja maar heren, we hebben toch in uw straten geprofiteerd. En in uw naam duivelen uitgeworpen. Altijd mee geadverteerd en altijd mee gepronkt. En dan zal de Heere zeggen, ik heb u nog gekend. Het zal wat wezen, geliefde, het is van tweeën één. Het is van of we leven uit de bron, of we leven uit de wet. Uit de bron der zaligheid, of we leven uit de wet. Eén van tweeën. Je bent of onder de wet, of onder de genade. En nou kunnen degenen die onder de genade verkeren, die kunnen betoverd worden als ze hun oren te luisteren leggen naar die leraars der wet. Hè, die leermeesters willen zijn. En die de mensen lasten opleggen, die te zwaar zijn om te dragen. Dat was het dispuut tijdens het apostelconvent in Handelingen 15. Hè? Dan zeggen ze, ja, maar die besnijdenis die moet wel gehandhaafd worden. Dat wil zeggen, de werken der wet. Oh, zegt Petrus, vervloekt. Wat legt gij de mensen last op die gij zelf niet eens dragen kunt? Met het doe dat der wet.
Ja.
Dus ze kunnen het niet meer herinneren, hè? De werken die in God gedaan zijn, omdat de werken hen volgen. En dan zal God de Vader de werken die in God gedaan zijn, hen in het openbaar vergelden. Dus geliefde, hoe staan we voor God? Als verloren zondaren, hè, die geen enkel werk kunnen voorbrengen en toch vol van goede werken zijn. Ja, die leer van Christus, dat is een totale paradox voor ons verstandelijke vermogen. Dat moet je er nou eens buiten zetten. Geloof alleen. Geloof alleen. Toch vol van goede werken, omdat Christus in ons leeft. Hè?
Ja.
En we hebben niet te maken met een lijdelijke Christus. Echt niet hoor. Nee. Want hij werkt altijd.
Ja.
En die dierbare geest leidt in al de waarheid. Hè? Of we staan aan de kant van degene die zichzelf met een aan de slag religie op de been houden. En de wet als lijfregel ter hand genomen hebben. Omdat, dan moet je goed luisteren. Omdat zij de kracht van het evangelie missen. En een dekmantel zoeken in de wet. De rabbiet. Maar geliefde, de psalmist getuigt wat God gedaan had. Hè, in zijn ziel. Maar dat kunnen diegenen die niet hun leven. Hè, die... Dat kunnen degenen die hun leven zoeken te regelen door de wet, daar kunnen ze niks van getuigen. Nee, ken ook niet. Het is dus van tweeën één. U leeft of uit de bron Christus alleen, of u houdt er twee mannen op na. Mozes en Christus. Wat is het nou? Maar als u Mozes en Christus naast elkaar handhaaft, dan bent u een overtreder, een hoereerder. En dan hebt u misschien wel de naam dat u leeft, maar Christus zegt, in werkelijkheid bent u dood. U hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. Dus geliefden, de meeste van Gods volk leven in de betovering van de Romeinse regelwet, evangeliewet, zoals de Galatiërs van weleer. Maar er zijn geen donderende Paulussen meer die daar met een bijl van het woord de hersenpan in slaan. Dat is absoluut noodzakelijk. Als er een volk betoverd is, hè, vooral Gods volk, dan moet er het zwaard van het woord tegenover geplaatst worden. Die moet er ingezet worden. Absoluut. Het zijn zachte heelmeesters die stinkende wonden maken. Nou, er staan er wat op de kansel van die stinkende wondenmakers. He? Een doekje voor het bloeden, dat helpt niet. EHBO-evangelie, eerste hulp bij ongelukken, helpt niet. Helpt niet. Helpt niet. Als Christus, als hij op de operatietafel der genade komt te liggen, dan gaat Christus die oude mens, en dan gaat hij die oude mens doden. Ja. Door de dood van Christus. En dan, daarin wordt de wet verheerlijkt, geliefde. Daarin worden Gods deugden verheerlijkt. Daarin wordt Gods recht verheerlijkt. He, daartoe is Christus gekomen. En dan willen ze tegenwoordig allemaal om dat recht heen. Maar dat zou je niet gelukken. En als het je lukt, zoals Barabbas, die werd voor het recht, die kwam ook in de vrijheid. Maar dat was niet een rechte vrijheid. Het was niet op grond van recht. Die man, die heb geen eens voor de rechter gestaan. Nee, zo vrijgelaten. Ten koste van Christus. Ja, gelukkig hè. Want de straf die hem de vrede, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dus geliefde, als je nou die ware vrijheid mist, hè, en Gods volk dat in die ware vrijheid mag staan, houdt u dan uiterst verdacht. Hè, zoals Kerst de Kolbrugge verdacht houdt. Hè, hij noemt Kolbrugge zelfs gevaarlijk. Terwijl hij zelf levensgevaarlijk geweest is. En de kerk heb gedreven in een afgrond van ongeloof. Hè? Want het ongeloof wordt bij Kersten goed verheerlijkt. Ja. En we zeggen ze, ja, Kersten moest er niks van hebben van een wedergeboorte zonder Christus. Het is een leugenleer, want dat leert Kersten wel. Ik heb het bewezen dat hij dat in zijn dogmatiek schrijft. Dat de wedergeboorte niet met Christus begint. Dus Kersten is een leugenleraar. Al had hij een naam als een klok, dat scheelt me niks. Dat scheelt Paulus ook niks. Hij zegt, hij was een engel uit de hemel. Nou, een engel uit de hemel is nogal meer als Kersten. Maar Paulus zegt, vervloekt. En dat herhaalt hij twee keer in de Galaten. 1 vers 8 en 9, mooi maar lezen. En hij schaart er ook zichzelf bij. Hij zegt, indien wij, of anderen, of een engel uit de hemel, een andere leer leert, als ik u geleerd heb, vervloekt. Het kan voor God niet bestaan. Nee. En als hij daarin dwaalt, geliefde, in dat leerstuk van de rechtvaardigmaking en van de heiligmaking, want dat hoort onlosmakelijk aan elkaar. En ze noemen dat wel twee stukken. Nou ja, ik zou dat zo niet willen zeggen. En we zeggen dat wel, het stuk van de rechtvaardigmaking, het stuk, maar het is geen stukkenleer hoor. Echt niet hoor. Echt niet hoor. Als je in Christus gerechtvaardigd wordt, ben je terstond geheiligd in hem. Ja, absoluut. Ik heb het vaak uit het woord bewezen dat Gods kinderen direct in het stuk der dankbaarheid. Hè? Die Samaritaan die terugkwam, als die toen met die 10 melaatsen, de genezing van de 10 melaatsen. Die begon direct God te prijzen. Gelijk in het stuk der dankbaarheid. Ja. Want het stuk der dankbaarheid is direct gekoppeld aan het stuk. Want het stuk der verlossing, dat is maar een punt des tijds. Dat is een punt des tijds. Dat is een punt. Op het woord des Heren wordt een ziel vrijgemaakt. Dat is het is de waarheid die u vrij maakt. Hè? Het is de Heer Jezus, hè, maakt de ziel vrij van de banden en de ketenen des Satans. En op zijn spreken dan moeten de boeien des Satans los en afvallen. Maar geliefde, ik heb u uit en door de schrift bewezen dat het een leven der zonden is als u de wet erbij neemt. Wellicht niet openlijk, hè? Kun je nog door je zwarte kleedje bedekken, maar wel krachtens de geestelijkheid der wet. En Kolbrugge kende zichzelf net als Paulus als vleeselijk verrot. En degene die dat bestrijden, zoals Kersten dat bestreden heeft, die zijn niet der wet gestorven. Absoluut niet. En als je der wet niet gestorven bent, dan ben je fariseer. U zegt, moet je dat zo fel zeggen? Ja. Dat moet ik zo zeggen, geliefde, opdat het is inslag vinden, niet door de kracht van mijn woorden, maar door de kracht des geestes. Gods volk is lijdelijk voor de wet en toch vol van goede werken. Ja, ik heb die leer niet verzonnen. Anders zou je er genoegelijk aan mogen twijfelen. Maar dat is de leer van Christus. Waarom? Omdat zij bediend worden uit de bron der zaligheid. En daarom is het leven hen Christus en het sterven hen gewin. Ja. Paulus zegt, indien de rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Nou, dat geldt ook voor de heiligmaking natuurlijk. Hè? Dus degene die leren dat Gods volk de wet als een regel erbij moeten nemen, bekennen daarmee dat het lijden en sterven van Christus, dat ze dat niet nodig hebben in het stuk der dankbaarheid. Dat is toch je grootste ondankbaarheid. Dan leef je toch niet van het offer. En dan leef je ook niet van de opstandingskracht van Christus. Je leeft of geheel uit Christus of geheel niet. Je bent geheel verlost en volkomen geheiligd door de borggerechtigheid en de borgheiligheid van Christus, of je bent half verlost en derhalve geheel verloren. Het half verloste christendom kan niet vertellen wat God aan de ziel gedaan heeft. Omdat zij het inwendige getuigenis des geestes missen. Waardoor Gods kinderen bevestigd worden in het allerheiligst geloof. Ook na ontvangen genade. Maar daar heb je het weer. Dan voel ik wel die vragen. Maar waarom moet de wet dan in het kader van het stuk de dankbaarheid nog scherpelijk gepredikt worden? Nou, dus, dat is wel een legitieme vraag. De wet moet scherpelijk gepredikt worden, ook in het kader van het stuk de dankbaarheid, om Gods volk van de wet af te houden. Blijf eraf! Want als zij de wet aanvatten, dan branden hun vingers eraf en dan worden ze geestelijk invalide. Ja. De wet moet scherpelijk gepredikt worden, opdat we des te meer, zegt de Heidelberger, onze zaligheid zouden zoeken in het enige offer van Christus. Kijk, daar heb je. Als de wet wordt gepredikt en de geboden worden behandeld volgens de opstelling van de Heidelberger, dan moet dat dusdanig gebeuren dat de mens de wet uit handen valt. En zich als een verloren zondaar aan Christus uitlevert. Dan preek je de wet goed, ook in het stuk der dankbaarheid, als opnieuw. Kijk, want de wet is en blijft de bediening des doods. Die beteugelt de zonde niet, hoor. Als je dat denkt, dan ben je een vrome fariseer. Dan moet je eens achter die geveltjes kijken van die regel des levens, mensen. Dat is ene grote, onzedelijke, gore warboel. Dan weet je wat ze dan. Die gaan zelfs de zonde goed praten. Het deden kennen homofielen werken, pedofielen. Het is één groot, onzedelijk centrum geworden. De SGP die gaat dan zeggen van ja, we willen de prostitutieleeftijd verhogen. Maar Gods woord zegt, gij zult niet hoereren. Ziet u, ze hebben zichzelf gesteld boven de wet Gods. Dat zijn de antinomianen. Die doen de wetten niet. Met hun vrome mond. Die gaan kiezen tussen kwaad. Dat zijn de antinomianen. Dat zal Gods ware volk nooit, nooit doen. Als ze mogen staan in het geloof. Ze kunnen wel eens een ogenblik weer onder de dienstbereid verkeren, maar dat duurt nooit lang. Dat duldt Gods glorie niet, hoor. Als je dat lang kan volhouden, ben je niet bekeerd. Ben je niet bekeerd. Nee. Want Paulus die getuigde daartegen, maar ook de Heilige Geest gaat daartegen getuigen, dus dan heb je nooit vrede in je ziel. Nooit. Dan is het oorlog hier van binnen. Ja, omdat je van je plek bent. Nou, geliefde, zo leert Gods volk kennen van de plek. Christus op zijn plek. Hè? In onze plaats. Op zijn plek. In onze plaats. En dan ga je van hem leven. Ja. Van hem leven. Ja. Dan zou ik nog wel iets wat meer willen zeggen, geliefde. Maar ik zie dat de tijd weer is opgehouden. En dan moeten we daar, als de Heer het geeft, de volgende keer maar weer verder mee gaan. Hè? Want ja. Nogmaals, niet om er alles van te zeggen. Dat is onmogelijk, hè? Want Gods woord is altijd rijker als dat het gepredikt wordt. Het is maar de dwaasheid der prediking. Maar toch legt er nog zoveel meer in, maar dat bewaren we dan voor de volgende keer. Zegene de Heere zijn getuigenis, tot roem zijns naams die heerlijk is. En dat dat mag uitlopen op de eer en verheerlijking van zijn naam, zoals de psalmist hier een getuigenis geeft. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Daar is het doen der wet van uitgesloten. En toch vol van de vervulling der wet. Ja. Kan het u niet in uw hart leggen. De Heere kan het u leren. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. O lieve Heere, dat dat geleerd mag worden op de leerschool van koning Jezus. Dat we zakken en zinken. En groeien in de diepte. Want daar is de ruiter op het witte paard tussen de midden. Daar is hij om zijn kerk te versterken. Daar is hij om van onder eeuwige armen de hel tot een hel te wezen. En de zonde tot een zonde. De wet tot een wet. De duivel tot een duivel. Wie het verstaat, die weet het. Zegen u uw getuigenis tot roem van vrije genade. Om Jezus wil. Amen. En laten we dat nog zingen. Nog een keer zingen, geliefde. Ja, we hebben het alles gezongen, maar daar word je toch niet moe van, hè? Nee, hè. Psalm 66. En daarvan het achtste zangvers. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geesten. Wat er verder volgt in dat achtste zangvers van Psalm 66.
Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die den Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest.
Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen. En voor degenen die het nog niet gehoord hebben, dat de organist drie zondagen afwezig is en daar we geen orgelbegeleiding hebben. Dus nu nog twee zondagen beleven er wel zijn geen orgelbegeleiding. Maar als de Heer in het midden is, geliefde, laat God je orgel zijn, laat God je tempel zijn, laat God je kerk zijn, dan heb je genoeg. Zo zei het.